onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heeren, Heeren, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Zingen we het eerste vers van Psalm 139. Niets is, o oppermajesteit, bedekt voor uw alwetendheid. En wat er verder volgt uit het eerste vers van de 139e psalm. Toen wij in gemeenschap met de kerk van alle tijden en alle plaatsen belijdenis van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof, waarna wij zullen zingen het vierde vers van Psalm 97, dat ieder schaamrood zij die onbeschroomd en vrij een beeld durft eer bewijzen en nietig afgoon prijzen. En wat er verder volgt uit het vierde vers van de 97e psalm, na voorlezing van de geloofsbelijdenis. Vervolgens zal u gelezen worden uit het boek Rut, daarvan het eerste hoofdstuk, de versen 1 tot en met 18. We noemden u Rut 1, vanaf het eerste tot en met het 18e vers. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. In de dagen als de richters richten, zo geschiedde het dat er honger in het land was. Daarom toog een man van Bethlehem Juda om als vreemdeling te verkeren in de velden van Moab. Hij en zijn huisvrouw en zijn twee zonen. De naam nu van deze man was Elimelech en de naam zijner huisvrouw Naomi en de naam zijner twee zonen Machlon en Giljon, Efraters van Bethlehem Juda. En zij kwamen in de velden van Moab en bleven aldaar. En Elimelech, de man van Naomi, stierf. Maar zij werd overgelaten met haar twee zonen. Die namen zich Moabitische vrouwen. De naam der ene was Orpa en de naam der andere Rut. En zij bleven al daar omtrent 10 jaren. En die twee, Machlon en Giljon, stierven ook. Alzo werd deze vrouw overgelaten na haar twee zonen en na haar man. Toen maakte zij zich op met haar schoondochters en keerde weder uit de velden van Moab. Want zij had gehoord in het land van Moab dat de Heere zijn volk bezocht had, gevende hun brood. Daarom ging zij uit van de plaats waar zij geweest was en haar twee schoondochters met haar. Als zij nu gingen op de weg om weder te keren naar het land van Juda, zo zeide Naomi tot haar twee schoondochters: gaat heen, keert weder, een iegelijk tot het huis van haar moeder. De Heere doe bij u weldadigheid, gelijk als gij gedaan hebt bij de doden en bij mij. De Heere geve u dat gij rust vindt, een iegelijk in het huis van haar man. En als zij haar kuste, hieven zij haar stem op en weenden. En zij zeiden tot haar: wij zullen zekerlijk met u wederkeren tot uw volk. Maar Naomi zeide: keert weder mijn dochters, waarom zoudt gij met mij gaan? Heb ik nog zonen in mijn lijf, dat zij u tot mannen zouden zijn? Keert weder mijn dochters, gaat heen, want ik ben te oud om een man te hebben. Wanneer ik al zeide, ik heb hoop, of ik ook in deze nacht een man had, ja, ook zonen baarde, zoudt gij daarnaar wachten, totdat zij zouden groot geworden zijn? Zoudt gij daarnaar opgehouden worden, om geen man te nemen? Niet, mijn dochters, want het is mij veel bitterder dan u. Maar de hand des Heren is tegen mij uitgegaan. Toen hieven zij haar stem op en weenden wederom. En Orpa kuste haar schoonmoeder, maar Rut kleefde haar aan. Daarom zeide zij, zie, uw zwagerin is wedergekeerd tot haar volk en tot haar goden. Keer gij ook weder, uw zwagerinna. Maar Rut zeide, val mij niet tegen, dat ik u zou verlaten, om van achter u weder te keren. Want waar gij zult heen gaan, zal ik ook heen gaan. En waar gij zult vernachten, zal ik vernachten. Uw volk is mijn volk, en uw God mijn God. Waar gij zult sterven, zal ik sterven, en al daar zal ik begraven worden. Alzo doe mij de Heere, en alzo doe hij daartoe, zo niet de dood alleen zal scheiding maken tussen mij en tussen u. Als zij nu zag dat zij vastelijk voorgenomen had met haar te gaan, zo hield zij op tot haar te spreken. De tekst voor vanavond vindt u in het u zojuist voorgelezen schriftgedeelte, en wel het tweede gedeelte van het 14e vers van Rut 1, Rut 1 vers 14b, waarbij Gods woord onze tekst al dus lezen. En Orpa kuste haar schoonmoeder, maar Rut kleefde haar aan. Vragen wij vooraf om Gods onmisbare zegen over deze dienst. Heer, het is op zich al een wonder dat u ons samenbrengt in uw huis. Dat de deuren van uw huis weer open mochten staan. Dan denken wij aan dat deel van uw kerk dat vervolging en verdrukking ondervindt. Wij zijn toch niet beter dan hen. En toch zijn de omstandigheden in diverse landen en streken zo heel erg moeilijk voor hen die uw naam begeren te belijden en die samen willen komen rondom uw woord. Er worden zelfs kerken verwoest en verbrand. Bijbels mogen er niet zijn. Het is verboden kinderen te onderwijzen vanuit uw woord. Uw knechten, uw kinderen, zuchten soms in kampen waar ze gemarteld worden, waar hele zware lichamelijke arbeid wordt geëist van hen. Wilt u hen sterken? Want als u niet sterkt, dan komt het tot verloochenen van uw naam en van uw woord. Maar als u sterkt, dan is er standvastigheid. Wat de gevolgen ook zouden zijn, kon het zijn dat de druk verlicht zou mogen worden. Wat zou het een wonder zijn, als ook daar waar vervolging is, vijanden tot volgelingen gemaakt worden. U hebt toch maar te spreken en het is er, te gebieden en het staat er. We lezen toch van een Saulus die uitging blazende dreiging en moord. Een vijand was waar hij zelf totaal blind voor was. Maar door u tot een volgeling, ja zelfs tot een prediker, tot een rover van de hel gesteld. Wat zou het zijn tot beschaming van de Satan en al zijn volgelingen, als zulke wonderen ook vandaag zouden plaatsvinden. Een wonder dat wij in vrijheid hier samen mogen komen. Maar ook een wonder als u meekomt in de bediening van uw woord. Daar komt het toch immers op aan. Uw woord is toch het zaad van de wedergeboorte. We smeken om uw zegen. Dat is een onverdiend wonder, een bewijs van uw goedheid. Als uw zegen in ons midden zou afdalen onder jong en onder oud. Daar kunnen wij geen aanspraak op maken. Daar hebben wij geen recht op. Doe wonderen in het midden van ons tot eer en verheerlijking van uw naam. We hebben het vanmorgen gehoord. Van natuur hebben wij alle een verduisterd verstand. Wil het verstand verlichten. Wil het ook al meer verlichten. Om u te mogen kennen. Om onszelf te mogen kennen. Om te mogen kennen uw Zoon. De Heere Jezus Christus die de weg, de waarheid en het leven is. Open gesloten harten. Zoals wij dat lezen van een Lydia. Die juist onder de prediking van uw woord dat wonder mocht ervaren. Ze was op de plaats waar ze moest zijn. Ook wij zijn hier onder de verkondiging van uw woord. Open gesloten harten. En open de harten al meer als u uw werk begonnen bent. Want waar u begint, laat u uw werk toch nooit teniet doen. Maar gaat u voort met uw arbeid in harten en levens. Dat de wil ook mag buigen onder u. We zijn van nature een en al opstandigheid. Maar als u gaat werken door de krachtdadige en onwederstandelijke werking van uw geest, wordt er onderworpenheid geboren. Wordt het gebed geboren, Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? Geef dat dat gebed ook op mag stijgen uit de harten van klein en groot in de genade. Dat er uitzien en verlangen mag zijn naar toename in het doen van datgene wat u vraagt onder alle omstandigheden van het leven. Dat ook in dat opzicht uw koninkrijk mag worden uitgebreid. Geef een heilige levenswandel voor het eerst of al meer. Om zo een zoutend zout en een lichtend licht te mogen zijn. Om zo ook anderen als een middel in uw hand tot jaloersheid te mogen verwekken, tot een vragen naar u. Ja, dat het gesteld mag worden tot uitbreiding van uw koninkrijk. Wil gedenken in het uitdragen van uw woord. Ook de eigen herder en leraar van deze gemeente die op Urk mag voorgaan. Al uw knechten, wilt u ze geven wat ze niet missen kunnen. Dat ze in diepe afhankelijkheid van u op de kansel mogen staan. Dat hun verwachting alleen van u zou zijn. Zoals de psalmdichter dat ook zingt. Ik hef tot u die in de hemel zit mijn ogen op en bid. Zoals een dienstknecht het alleen van zijn meester verwacht. En een dienstmaagd van haar vrouw, van haar meesteres. Dat zo de verwachting van uw knechten toch alleen van u zou zijn. Wilt u dan de juiste woorden geven, liefde en bewogenheid geven, dat het door mag klinken in de verkondiging van het woord, dat ze geen enkele hoorder aan de hel gunnen, dat het hun gaat om de uitbreiding van uw koninkrijk onder jong en oud in een tijd waarin zoveel op jong en oud afkomt. Want we hebben zoveel tegen in onze dagen. Maar u bent de Almachtige. U staat toch boven alle dingen. Uw welbehagen zal toch gelukkiglijk voortgaan. Niemand kan dat keren. De duivel niet en de wereld niet. U gaat door wat voor vijandschap en verzet er ook is. Want zolang de zon en de maan aan de hemel staan, zal de vreze van uw naam toch voortgeplant worden van kind tot kind. Werk bekerend in het midden van deze gemeente. En wil uw werk ook voortzetten, zoals u dat zelf ook zegt in uw woord. U bent de Heere, de getrouwe verbonds Jehovah, die nooit laat varen de werken van uw handen. Als uw kinderen op zichzelf zien en naar binnen zien, dan moet er toch beleden worden dat het rechtvaardig zou zijn als u de handen van hen zou aftrekken. En toch doet u dat niet. Dat wordt u een al groter wonder. Geeft al meer stof tot aanbidding in de binnenkamer, tot grootmaking van uw naam. Want daarin bevestigt gij uw naam. Ik zal zijn die ik zijn zal. U blijft eeuwig dezelfde in uw liefde, in uw trouw, in het terechtbrengen van uw volk en kinderen ook, als zij ver zijn afgedwaald, waarin de modder van de zonde zijn terechtgekomen. U laat hen daarin niet omkomen, stelt hen opnieuw schuldig, doet hen opnieuw zonde belijden en vergeving zoeken en vinden in het alles reinigende borgbloed van uw Zoon, de Heere Jezus Christus. Gedenk hen die met vragen over de aarde gaan. Wil antwoord geven door uw woord en door uw geest. Andermaal dragen we aan u op hen die hier niet kunnen zijn, die nu of later met ons meeluisteren. U kent al hun omstandigheden, ontfermt u zich over hen, als de weg die zij gaan moeten moeilijk is, als alles gaat wijzen op het naderende levenseinde. Wil voor en toebereiden op de eeuwigheid. Er is toch geen enkele zondaar die te veel kwaad heeft gedaan, of die tot u de toevlucht mag nemen dat hij wordt teruggezonden. We lezen toch van een Rahab, we lezen van een Manasse in uw woord, we lezen van een moordenaar, dat het gebed dan toch u mag opklimmen. O God, wees mij de zondaar genadig, dat in die verbrokenheid en verslagenheid de toevlucht tot u genomen mag worden, dat het oog gericht mag worden op uw Zoon, de Heere Jezus Christus, die verhoogd is geworden aan het kruis en u verhoogd is aan uw rechterhand. En het staat toch van hem opgetekend: deze ontvangt de zondaren en eet met hen. Zondaren zijn welkom bij hem. Hij zendt ze nooit weg. Gedenk uw kerk op het rond van deze aarde. Er mag nog steeds zendingswerk gedaan worden, ook al wordt dat werk vaak bemoeilijkt, ook al probeert de duivel dat werk tegen te houden als er vrucht mag zijn die vruchten niet te doen. U gaat door wereldwijd. U zult toebrengen uit alle landen en uit alle volkeren, dat de afgoden dan verlaten mogen worden, dat de knieën mogen buigen voor u, de enige waarachtige God. Zegen ook het werk van de evangelisatie in en buiten ons vaderland. Er zijn er zoveel die niet of nauwelijks weten wat in uw woord staat, wat een kerkdienst is dat het woord hen bereiken mag. Ook in gevangenissen of waar dan ook, zegen de arbeid die daar ook verricht mag worden. We zijn toch niet beter dan hen die vanwege grote misdaden van hun vrijheid zijn beroofd, die gevangen zitten. Het zit alleen bij ons nog van binnen, het is er niet uitgekomen. En ook voor gevangenen is er toch genade, is er toch verlossing in de weg van de waarachtige bekering. Zegen dan het werk wat onder zulken verricht mag worden. Wees met land en volk van Nederland, regering en vorstenhuis. Er is zoveel afwijken van uw woord en wet. In het verleden is dat anders geweest. U hebt het wonder van de reformatie gewerkt, de nadere reformatie ook. Op veel plaatsen mag de waarheid nog verkondigd worden, mogen dood en leven, wet en evangelie nog uitgedragen worden, kon het zijn. Wil onder ons land en onder ons volk een terugkeer werken, een terugkeer tot u, een terugkeer tot uw woord, een terugkeer tot uw dienst. Gedenk ook het kerkelijke leven, bijzonder de kerken waar u ons een plaats hebt gegeven. Ook onze theologische opleiding, zij die daar les mogen geven en les mogen volgen, achtervolg het met uw zegen, dat het mag dienen tot uitbreiding van uw koninkrijk, tot heil van onze kerken gedenk, ook kerken wereldwijd. Want wereldwijd stelde Satan alles in het werk om de uitbreiding van uw koninkrijk tegen te staan. Zegen dan alles wat nog gedaan mag worden in onze dagen. Wees met heel deze wereld. Er is zoveel nood dat we daar ook oog voor mogen hebben. Oog voor de honger die er is. Het onrecht dat er is. Oorlogen die gevoerd worden. Bloed dat vergoten wordt. Er zijn zoveel mensen op het rond van deze wereld die moesten vluchten. Die misschien ook wel in rouw gedompeld zijn. Die zoveel moeten missen. Waar wij een overvloed aan hebben, kon het zijn dat er wegen gebaand mogen worden om die nood te lenigen. Maar geef dat ook uw woord hem bereiken mag. Waar men ook woont, onder welke omstandigheden men ook verkeert. Dat uw woord mag gaan spreken in het hart. Dat uw woord tot richtsnoer mag zijn. Dat dat woord ook daar het zaad van de wedergeboorte mag zijn. Dan zult u er toch de eer van ontvangen, als er ook daar nog worden toegebracht. Wees met uw oude bondsvolk Israël, bijzonder dat deel dat leeft, in het land waar ook Abraham, Isaac en Jacob gewoond en geleefd hebben. Het volk wordt bedreigd en belaagd van vele kanten, overvloeden, overmacht aan vijanden is er, dat het oog op u mag zijn. Dat gezien mag worden op uitreddingen, verlossingen uit het verleden. Dat dit hoop mag geven in het heden. Maar geef bovenal dat het oog mag opengaan of al meer mag opengaan voor de Christus der Schriften. Want ook voor dat volk geldt het toch dat er buiten uw Zoon die de levensvorst is, geen leven is. Maar een eeuwig zielsverderf. We hebben dit alles niet verdiend. We hebben het niet verdiend dat u ons zou gedenken. Maar we het wel maken in alle opzichten. In spreken en luisteren. In zingen en begeleiden. In het afzonderen van onze gaven. We smeken het enkel uit genade. In de uitdelging van zonden en schulden. Om Christus wil. Amen. Zingen wij van de 27e psalm, daar van het 6e vers. Want schoon ik zelfs van vader en van moeder verlaten ben, de Heere is goed en groot. En het 7e vers, zo ik je had geloofd dat in dit leven mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou, mijn God, waar was mijn hoop, mijn moed gebleven, ik was vergaan. In al mijn smart en rouw. En wat er verder volgt uit de versen 6 en 7 van de 27e psalm. U krijgt gelegenheid uw gaven aan de Heere en zijn dienst te wijden. Hij zegene u en uw gaven. Geliefde gemeente, de afgoden van deze tijd wankelen. Als u let op de financiële wereld wat daar gaande is, dan moeten we zeggen, de afgod van het geld, de mammon, wankelt. Wie het van die afgod verwacht, zal er teleurgesteld mee uitkomen. Ja, maar zegt iemand, ik heb geen aandelen, dus ik heb er geen last van als die koersen al verder zouden zakken, dat deert mij helemaal niet. Wie garandeert ons dat heel de economie niet ver terug kan zakken? En trouwens, geliefde gemeente, al zou dat nou niet gebeuren, al zou het geld wat u hebt zijn waarde behouden, al zou uw spaargeld zeker zijn, al zou er niets met de bank gebeuren waar u uw geld hebt weggezet, al zou uw huis zijn waarde houden, als we verder niets hebben, is het voor eeuwig kwijt. Want dan zijn we een afgodendienaar. En ik vrees dat de mammon, de welvaart, de rijkdom ook onder ons gediend wordt. Bekering daarvan is nodig om het betrekkelijke van dit alles te mogen zien, om te mogen gaan beleven dat de Heere ons wat geld en wat dingen geeft om tijdelijk voor te zorgen, om daar het goede ook mee te doen, om anderen daarmee te helpen, om op een verantwoorde manier mee om te gaan. Want er komt een tijd, geliefde gemeente, dat we alles moeten achterlaten. Wat de wereld dan ook van ons zegt, al zou de wereld dan zeggen, ze zijn zuinig geweest, ze hebben een heel kapitaal bij elkaar weten te vergaderen, een zaak die klinkt als een klok. Maar als er verder niets is, als er niet echt is dat dienen van de Heere die de enige waarachtige God is, dan noemt de Bijbel ons dwaas. Denk maar aan die rijke dwaas, jongens en meisjes. Die had ook heel veel bezittingen, zoveel dat hij zijn bezit niet meer kon opbergen in zijn schuren. Grotere schuren ging hij bouwen. En in die grotere schuren sloeg hij alles op. Hij dacht er nog jaren onbezorgd van te kunnen gaan leven. En wat zal zijn omgeving gezegd hebben? Daar heb je wijs aan gedaan. Je hebt er wijs aan gedaan die grotere schuren neer te zetten. Nu kun je rustig onbekommerd nog heel wat jaren voort. Maar nog diezelfde nacht werd zijn ziel van hem geëist. Eeuwige armoede buiten God. Wat is dan de ware rijkdom? Wel, de ware rijkdom is het dienen van de Heer, is deel te mogen hebben aan die gaven en schatten die de zaligmaker verworven heeft voor zijn kerk in de weg van lijden en sterven. Hij was rijk. Hij wilde arm worden, opdat er voor armen rijkdom verworven zou worden en opdat die ware rijkdom ook uitgedeeld zou worden. Het dienen van de afgoden loopt slecht af. Het dienen van de afgoden, dat moeten we eerlijk zeggen, ook van onze tijd komt uit in de eeuwige rampzaligheid. Maar het dienen van God, daar is hier al een onuitsprekelijke vreugde en rijkdom in te vinden. En zal uitlopen op de eeuwige zaligheid. Het zal de vraag zijn, geliefde gemeente, of ik een afgodendienaar ben of niet. Of ik een dienaar ben van de enige waarachtige God of niet. Dat grote, dat alles beslissende verschil komt naar voren in onze tekst. Orpa, een afgodendienaar gebleven, maar Rut door genade een dienaar van de enige waarachtige God. En Orpa kuste haar schoonmoeder, maar Rut kleefde haar aan. God of de afgoden, met de hulp des Heren, onder inwachting van zijn zegen, willen we stilstaan bij drie zaken. In de eerste plaats letten we op Naomi. Ten tweede op Orpa. En ten derde op Rut. God of de afgoden. In de eerste plaats Naomi. Ten tweede Orpa. En ten derde Rut. Er is heel veel gebeurd in het leven van Naomi. Haar man van haar zijde weggenomen. Haar twee zonen weggenomen. Zij alleen overgebleven met haar twee schoondochters. Ze dachten het in Moab goed te krijgen. Maar de hand des Heren is tegen haar uitgegaan. De kastijdende hand des Heren is tegen haar geweest. Zo heeft ze dat zelf ook mogen zien. En niet alleen tegen haar, maar in zekere zin ook met haar. Want die kastijdende hand des Heren heeft ervoor gezorgd dat Naomi terugkeerde naar Bethlehem. Ook de goedheid Gods heeft daarvoor gezorgd. Want ze had ervan gehoord, het is ons voorgelezen, dat de Heere zijn volk gedachtig was geweest. Nou, dat volk weer had omgezien, dat volk dat de afgoden gediend, dat was immers de tijd van de richteren. En dat was de tijd van de afgodendienst, het telkens weer afwijken van de Heere. Een wonder dat de Heere aan dat volk opnieuw brood heeft gegeven. Wanneer we lezen wat Mozes uitgesproken heeft tot het volk, dan weten we dat hij dienen van de afgoden allerlei rampen en onheilen met zich mee zou brengen. De vloek des Heren zou dat betekenen, onder meer uitkomend in honger en gebrek. Zo was het ook geweest. En nu heeft de Heren in zijn gunst en ontferming weer aan zijn volk gedacht. En Naomi heeft ervan gehoord. En dat, samen met die kastijdende hand Gods in haar leven, heeft haar ertoe gebracht terug te keren naar Bethlehem. Orpa en Rut gaan met haar mee. En dan gaat Naomi hen eerlijk behandelen. In onze tekst geeft eigenlijk de uitkomst van die eerlijke behandeling aan. Naomi gaat eerlijk tot Orpa en Rut zeggen hoe het ervoor zal staan, naar menselijke maatstaven gesproken. Het is u voorgelezen uit het 8e vers: gaat heen, keert weder een iegelijk tot het huis van haar moeder. En ze wenst beide toe dat ze een man zullen krijgen, een huisgezin zullen krijgen. En wat is nu eigenlijk de verwachting voor jullie als je met mij meegaat? Een vraag naar het binnenste. Want aan de buitenkant leken Rut en Orpa beide mee te willen gaan met Naomi. Maar hoe was het nu in het hart gesteld? Waar ging het hart naar uit? Het is aan Naomi om te doen, om dat bloot te leggen. En dan lijkt het, jongens en meisjes, alsof het bij allebei echt gemeend is. Alsof ze allebei echt met Naomi willen meegaan. Want ze spreken dat allebei uit. We lezen dat in vers 10. Wij zullen zekerlijk met u wederkeren tot uw volk. Zekerlijk. Het is zeker. Daar bestaat geen enkele aarzeling over. Ze zeggen niet, we zullen dat eens een poosje proberen. En we zullen eens kijken hoe het gaan zal. Nee, vast besloten, zo lijkt het uit hun woorden, willen zij met Naomi meegaan. Zo kan het ook wel eens met onze ja-woorden zijn. Dat iets beloven en dat we zeggen we zullen dat zeker doen. Bijvoorbeeld in het uur van openbaar belijden des geloofs. Ja, we zullen trouw zijn. We zullen alles doen wat we beloven. We weten aan wie we het beloven. Ten diepste we weten dat de Heer getuige is van onze woorden. Maar wat komt er dan later soms weinig of helemaal niets van terecht? Denk ook bij het ja wordt uitgesproken bij het sacrament van de heilige doop. Ja wordt er gezegd. Maar is in de praktijk vaak geen nee. Of ja en nee tegelijk. Heel veel tekorten, heel veel gebreken in de opvoeding. Hier lijkt het alsof het echt is. Bij Orpa en bij Rut. Maar daar is Naomi niet mee tevreden. Naomi zegt niet, ga dan maar met mij mee. En nu geloof ik het wel, nee. Ze gaat nog nader onderzoek instellen. Keer weder mijn dochters, vers 11. En dan zegt ze, ik heb geen zoon meer voor jullie. Anders zou die zoon nog de plaats van mijn overleden zoon kunnen innemen. Maar dat is onmogelijk. En als jullie zouden wachten op een zoon die eventueel nog geboren zou kunnen worden, ook dat kan toch niet? Daar ben ik toch te oud voor. Er is voor jullie geen enkele verwachting. En dan lezen we dat ze samen weenden, Orpa en Rut, voor de tweede keer, allebei in tranen. Je zou er toch heel wat van denken, of niet? Als een zamsdrager op huisbezoek gaat en de leden van de gemeente bij wie je op bezoek komt zijn tot tranen toe bewogen, dan zou je toch heel wat van denken. Maar Naomi is eerlijk. Naomi beproeft. En die tweede beproeving kon Orpa niet doorstaan. En dat leidt tot onze tweede gedachte. Orpa. We lezen onze tekst. En Orpa kuste haar schoonmoeder. Orpa. Ze heeft veel gehoord van Naomi. Net zoveel als Rut mogen wij wel aannemen. Allebei schoondochters van Naomi. Wat is een voorrecht als je een schoonmoeder mag hebben of een vader of een moeder mag hebben die de Heere mag vrezen. Wat een voorrecht als je uit de mond van vader of moeder of schoonvader of schoonmoeder mag horen wie de Heere is. Ongetwijfeld zal Naomi hebben gesproken. Want als Naomi nooit gesproken zou hebben, dan zou toch ook nooit de begeerte in het hart van Rut gekomen kunnen zijn om met Naomi mee te gaan, om bij het volk van Naomi te willen behoren en de God van Naomi te willen dienen. Naomi, ze heeft gesproken. En waar zal ze dan begonnen zijn, jongens en meisjes? Wel, waar de Bijbel begint, bij de schepping. Dat God de Heere de mens goed heeft voortgebracht, naar zijn beeld geschapen, er mankeerde niets aan. En dan komt de zondeval. Daar zal Naomi niet over gezwegen hebben. En na de zondeval, de moederbelofte, daar wordt Christus al beloofd. Ook dat zal Naomi naar voren hebben gebracht. En de betekenis van deze tekst hebben uitgelegd, dat mogen we wel aannemen. In die 10 jaren dat ze elkaar hebben gekend, is er veel gelegenheid geweest om veel te vertellen over de Heere en over datgene wat de Heere doet, wat hij zegt en wat hij belooft. Dat daar die grote slangenvertreder in het vooruitzicht werd gesteld en beloofde dat hij komen zou om de kop van de slang te vermorzelen. En zal Naomi ook niet verteld hebben van Abraham. Hoe Abraham was uitgegaan uit Ur der Galdeën. En zal daarin wellicht niet iets hebben doorgeklonken dat ook in de tijd waarin zij leefden, de afgoden vaarwel gezegd zou moeten worden, dat de Heere gediend zou moeten worden, dat je dus ook de afgoden van Moab vaarwel moet zeggen, en dat de knieën alleen mogen buigen voor de enige waarachtige God. Zal Naomi niet gezegd hebben hoe de Heere Abraham geleid en geleerd heeft, hoe de Heere zijn trouw heeft betoond in het leven van Abraham, ook toen Abraham het er helemaal niet naar maakte, hoe de Heere zijn belofte heeft vervuld, dat Isaac geboren werd, en ook dat wondervolle gebeuren op de berg Moria, waar Isaac geofferd zou moeten worden, en waar bleek dat Abraham alles voor de Heere over had, zelfs zijn eigen zoon, die beloofde zoon. En dan lezen we in de Hebreeënbrief dat Abraham geloofde dat God bij machten was hem zelfs uit de doden op te wekken, weer te geven. Abraham, hij mocht vertrouwen op de Heere en is daarmee niet beschaamd uitgekomen. Zal het ook niet doorgeklonken hebben in het onderwijs van Naomi, wat er gebeurd was bij de uittocht uit Egypte, dat het Pascha was ingesteld. Nee, we moeten er niet van maken dat Rut en Orpa niets gehoord hebben over de Christen toen zij waren in Moab. Ongetwijfeld zal Naomi daarvan hebben gesproken, want wie de Heere mag vrezen, krijgt daar toch zicht op het werk van Christus en begeert dat ook uit te dragen aan anderen, begeert dat anderen daar ook zicht op krijgen en hem ook nodig leren krijgen. De zaligheid bij hem leren zoeken als armen en verlorenen in zichzelf. Naomi zal biddend gesproken hebben: Heere, zegen het onderwijs wat ik geven mag. En nu een vraag, geliefde gemeente. Ook hier mag zoveel onderwijs gegeven worden, ook in de gezinnen als het goed is. Dat we onderwijs geven aan de kinderen. Denk aan die doopvraag. Komt allereerst toch aan op het onderwijs dat de ouders zelf geven. En dan pas op het onderwijs dat ze anderen ook laten geven die daarin kunnen helpen en kunnen aanvullen en bijstaan. En dan is de vraag, wat werkt dat onderwijs nu allemaal uit? Naomi zal eerlijk gesproken hebben van twee wegen. Daar geeft de uittocht uit Egypte toch duidelijk aanleiding toe en stof voor. De ondergang van de Egyptenaren, de ondergang van de farao met al zijn soldaten in het water van de Rode Zee. En het behoud van het volk van Israël, maar toch ook dit: dat er velen van dat volk zijn omgekomen in de woestijn vanwege hun ongeloof. Maar ook dat de Heere ondanks alles een waarmaker is van zijn woord, dat hij zijn volk deed ingaan in Kanaan. Dat land wat hun beloofd was, hun ten eigendom is gegeven door God. Wat een rijkdom aan onderwijs. En wat lezen we dan van Orpa? Dan lezen we niet dat Orpa meeging, maar: en Orpa kuste haar schoonmoeder. Ze heeft wel geweend, maar toch nam ze afscheid van haar schoonmoeder. Ze zei haar schoonmoeder vaarwel. Ze was toch nog verbonden aan Moab en de afgoden van Moab. Want we lezen dat in vers 15, zie: uw zwagerin is wedergekeerd tot haar volk en tot haar goden. Ze zat nog vast aan de afgoden van Moab. Toen alles haar eerlijk voor de aandacht werd gesteld voor de tweede maal met des te meer nadruk en klem, koos zij toch voor Moab en de afgoden. Zij koos voor de zekerheden van deze wereld. Daar in Moab zou ze inderdaad wellicht een andere man kunnen krijgen, een gezin kunnen krijgen, een huis kunnen krijgen. Daar zou het haar goed gaan. En als ze mee zou gaan met Naomi, ja, wat zou er van haar worden? Daar was toch eigenlijk naar de mens gesproken geen verwachting van. En toen Orpa terugkeerde, zullen ze het niet gezegd hebben in Moab: Orpa, daar heb je wijs aan gedaan. Want als je was meegegaan met Naomi, had je daar geen toekomst gehad onder dat volk van Israël. Wie weet hoe het dan met je gegaan zou zijn. En hier kan je nog een nieuw bestaan opbouwen. Ja, zo spreekt de wereld, zo spreken de afgodendienaren, zo spreken zij elkaar toe. Teruggekeerd tot haar volk en tot haar goden. En we lezen niets meer over Orpa in de Bijbel. We lezen niet dat het ooit nog in orde is gekomen. We moeten dus aannemen, als het hetzelfde is gebleven, dat die keuze van Orpa tegen God en tegen zijn volk heeft gebracht in de eeuwige rampzaligheid. Want wie Moab en de afgoden van Moab dient, die blijft liggen onder de toren van God. Ondanks het onderwijs van Naomi, ondanks haar omgang met Naomi, ondanks alles wat zij gehoord heeft en gezien heeft in het leven van Naomi, toch teruggegaan. Zo zou het ook onder ons kunnen gebeuren. Misschien zijn er wel ouders in ons midden die hun hart bij wijze van spreken vasthouden. Die denken, die vrezen. Hoe zal dat gaan met mijn zoon? Hoe zal dat gaan met mijn dochter in deze tijd? Ik merk zo'n afkeer. Zou er geen weggaan zijn uit de kerk? Zou het niet zo zijn, als ze getrouwd zijn, dat ze alles de rug toekeerden wat ze in de weg van de opvoeding hebben gehoord? En misschien zijn er ook grootouders in ons midden die dat denken. Wat zou er gebeuren met ons nageslacht? Er komt zoveel op af wel. Als de Heere geen wonderen werkt, als de Heere niet bewaart, kunnen inderdaad ontzettende dingen gebeuren. Maar ook in een donkere, boze tijd werkt de Heere nog wonderen. En dat brengt bij de derde gedachte Rut. Rut heeft net zoveel gehoord uit de mond van Naomi als Orpa. En van Rut lezen wij heel iets anders. Maar Rut kleefde haar aan. Daar wordt een heel sterk woord voor aankleven gebruikt. Denk maar aan het huwelijksformulier. Daarom zal een man zijn vrouw aankleven. Zij zullen een eenheid zijn in alle opzichten. En dat woord aankleven wordt ook hier gebruikt. Zij wilde één zijn met Naomi. Zij wilde bij Naomi blijven, met Naomi leven, met Naomi meegaan en met Naomi sterven. Behoren tot het volk van Naomi en de God van Naomi begeerde zij te dienen. Aankleven van de Heer of aanhangen van de Heer. Dat woord, dat begrip komen wij vaak tegen in de Bijbel. Het staat er zelfs ook nog andersom in Gods woord, dat de Heere zijn volk aankleeft. En ook andersom, dat dat volk de Heere aankleeft. En ten diepste is het zo. Door de vasthoudende liefde en trouw van God blijft zijn volk hem aankleven. Keert dat volk toch telkens weer tot hem terug. Want ze moeten klagen, denk aan de preek van deze morgen. Hoe kleeft mijn ziel aan het stof? Nog zoveel zondigheid, nog zoveel gerichtheid op de dingen van beneden. We lezen het toch in de Christenreis. Dat er mensen zijn, Gods kinderen zijn, die zo in beslag genomen worden door de rijkdommen van deze aarde, dat zij bijna niet meer herkenbaar zijn als kinderen van God. Zo kan het zijn. En toch, als de wortel van de zaak aanwezig is, kan het nooit meer misgaan. Door dat kleven aan het stof, door dat gericht zijn ook naar ontvangen genade, naar het oude bestaan op de schatten en de rijkdommen van deze aarde, komt er wel duisternis, donkerheid en bestrijding in de ziel. Maar de Heere laat nooit los. Hij kleeft zijn volk aan. En zo lezen we ook in Gods woord dat Hizkia de Heere aankleefde. Het zocht bij de Heere. Het verwachten van de Heere. Mag het al van ons gezegd worden dat we de Heere aankleven. Niet meer de afgoden dienen. Ja, maar dominee, het geld kan me echt niks schelen. Nou, dat kan. Hebt u misschien een andere afgod? In ieder geval hebben wij allemaal van nature de afgod van ons eigen ik. Zelfbedoelers, als wij maar wat worden, als wij maar wat zijn, als anderen onder de indruk zijn van datgene wat wij presteren en doen in dit leven, als anderen maar eervol over ons spreken. En we bedekken dat misschien wel met onze woorden, maar het is wel de werkelijkheid, een wonder, als het anders is geworden. Als die afgod van het eigen ik eraan is gegaan. Als de knieën mogen buigen voor God, die de enige waarachtige God is. Maar Rut kleefde haar aan. En dan zouden we zeggen, nou, als dat nou zo is. Als Rut ondanks het vertrek van Orpa blijven wil. Dan zal Naomi daar toch wel blij mee zijn geweest. Dan zal Naomi toch wel gezegd hebben, ga jij dan maar met me mee. Maar ze gaat nog een keer beproeven. Ondanks het feit dat Orpa heen ging. En wat in het hart van Naomi pijn gedaan zal hebben. Ondanks het feit dat dat gebeurde. Gaat ze nog een keer de toetssteen aanleggen. En doet dat niet denken aan datgene wat wij lezen in Johannes 6. Dan lezen van de prediking van de zaligmaker. En dat men zegt, deze rede is hard. Wie kan dezelfde horen? En dat er heel veel volgelingen weggingen. Van toen naar vers 66, Johannes 6, gingen velen zijner discipelen terug en wandelden niet meer met hem. En wat zegt de zaligmaker dan? Zegt Christus, dan blijven jullie toch alsjeblieft bij mij, anders schiet er geen man meer over, met eerbied gesproken. Nee, er staat heel iets anders. Jezus dan zeide tot de 12e, wilt gij lieden ook niet weggaan? Ze worden op de proef gesteld. Het moet waarheid zijn in het binnenste. En dan komt die heerlijke belijdenis van Simon Petrus, die antwoordde hem, Heere, tot wien zullen wij heen gaan? Gij hebt de woorden des eeuwige levens en wij hebben geloofd en bekend dat gij zijt de Christus, de Zoon des levenden Gods. Wat een heerlijke belijdenis mag Petrus dan uitspreken. Hij begeert te blijven bij de Heere. Alleen bij hem is het leven te vinden en buiten hem de dood. De beproeving toont de echtheid van het geloof. Het echte geloof kan de beproeving doorstaan. En wordt niet boos als er beproeving plaatsvindt. Maar dan mag juist de echtheid van dat geloof uitkomen. Het goud van het geloof schitteren. Naomi, opnieuw gaat ze beproeven. Zie, uw zwagerin is wedergekeerd tot haar volk en tot haar goden. Keer gij ook weder uw zwagerin na. Denk er eens over na, Rut. Wat zijn de gevolgen als je met me meegaat? Zal er dan wel toekomst voor je zijn? Zou het niet wijs zijn het voorbeeld van Orpa te volgen? Is dat nou niet hard van Naomi om het zo te doen? Het is eerlijk. Eerlijk legt ze het onderzoek aan in de ziel, in het leven van Rut. En dan zegt Rut, val mij niet tegen. En daarin komt uit dat zij in waarheid Naomi aankleefde. Oh, het leek in het begin ook of Orpa Naomi aankleefde, maar het was niet zo. Ze ging van haar weg terug naar haar volk en naar haar goden. Maar bij Rut is het anders. Val mij niet tegen dat ik u zou verlaten om van achter u weder te keren. Want waar gij zult heen gaan, zal ik heen gaan. Waar het dan ook is. Ik wil bij u blijven. Ik wil met u meegaan. Ik wil u niet verlaten. En waar gij zult vernachten, zal ik vernachten. Uw volk is mijn volk. En uw God mijn God. Het leeft in haar hart. Ik ben een vriend. Ik ben een metgezel van allen die uw naam ootmoedig vrezen en leven naar uw goddelijk bevel. Bij Naomi wilden ze blijven. Ze had gehoord van dat geluk van Naomi. Het geluk van hen die de Heere mogen dienen en vrezen. Het recht dat God heeft op ieders leven. De uitkomsten die de Heere werkt in het leven van zijn volk. Bij die God wilden ze zijn, die God wilden ze dienen. Eigenlijk staat er in de grondtekst geen enkel verschil. Eigenlijk staat er, uw volk, mijn volk, uw God, mijn God. Dus ook bij dat laatste mogen wij invullen, uw God is mijn God. Zij mag dat eigenen, om het zo eens te zeggen. Die God begeert zij te dienen, al zal ze nog heel veel moeten leren. Al zal ze ook nog heel veel meemaken als ze straks in Bethlehem komt. Die God, daar zoekt ze het bij voor tijd en eeuwigheid, naar ziel en lichaam, is het ook onze belijdenis. Het is de belijdenis van allen die de Heere in waarheid mogen vrezen. Uw volk is mijn volk en uw God is mijn God. Bij die God te willen horen, die God te willen dienen, hem alleen te willen vrezen, want hem te vrezen, dat is het leven. En de afgoden te dienen, dat is de dood. Die God is onuitsprekelijk goed. Ook Rut heeft gehoord van de goedheid van God. Ze zal gehoord hebben van de richterentijd wat daar gebeurde. En hoe het kwam dat Naomi was weggegaan uit Kana naar Bethlehem, vandaar naar Moab toe om het daar goed te krijgen. En nu gaat ze terug. Ze wil die God, die ook een kastijdende God is, een terechtbrengende God is, die God begeert zij te dienen. Onder alle omstandigheden van het leven begeert ze bij Naomi te blijven. Waar gij zult sterven, zal ik sterven. En al daar zal ik begraven worden. Ik ga niet terug. Ik ga niet voor een poosje mee. Ik wil bij u blijven. Alzo doe mij de Heere. En alzo doe hij dat u eigenlijk. Spreekt ze daarmee een eed uit. Zo waarachtig als de Heere leeft. Ze roept God als het ware tot getuige aan. Het is waarheid in haar binnenste. Ze meent het oprecht. Die keuze voor de Heere en voor zijn volk gewerkt door de Heere zelf. Zo doe mij de Heere en al zo doe hij daartoe. Zo niet de dood. Alleen zal scheiding maken tussen mij en tussen u. Ze spreekt over de dood. De dood zal komen. En de dood zal inderdaad scheiding maken als Naomi eerder sterft dan Rut. Maar uiteindelijk zal de dood geen definitieve scheiding maken. Want de dood betekent voor Gods kinderen ingaan in eeuwige heerlijkheid. En op Gods tijd is Naomi ingegaan in die heerlijkheid. En op Gods tijd is ook Rut in die heerlijkheid ingegaan. En dat betekent dat ze nu samen naar de ziel God drieënig al even mogen grootmaken en verheerlijken. En dat dat ook helemaal naar het lichaam werkelijkheid zal zijn, die lichamen begraven. Tot vertering overgegaan. Weinig of niets van over, maar de Heere zal die lichamen opwekken op de jongste dag en dan zullen ziel en lichaam herenigd worden, ziel en lichaam ook van Rut en Naomi, om dan God eeuwig en volmaakt groot te maken en te verheerlijken. Beproeving tot driemaal toe. En weet u wat daarvan ook de achtergrond kan zijn? Als een heidens iemand Jood wilde worden, de Joodse godsdienst wilde gaan aanhangen, dan werd tot driemaal toe hem onder de aandacht gebracht wat hem dat zou kosten. Tot driemaal toe werden hem dan de wetten van God voor ogen gesteld, die hij zou moeten gehoorzamen, de wil van God, waaraan hij zich zou moeten onderwerpen in alle opzichten van het leven. En ook werd hem eerlijk gezegd wat hij zou moeten verlaten, wat hij zou moeten prijsgeven. En als na een derde beproeving bleek dat zo iemand bleef bij zijn standpunt, dan werd hij toegelaten om mee te gaan leven met de Joden, tot het Joodse volk gerekend te worden. Kan heel goed zijn dat dat de achtergrond is van de vragen van Naomi. In ieder geval, had Naomi op het oog dat de waarheid aan het licht zou komen. En als Rut dan Naomi blijven mag aankleven. En als Rut het mag belijden, uw volk is mijn volk en uw God mijn God. Dan spreekt ze daarin uit dat ze wil schuilen bij de enige waarachtige God. En we gaan daarvan zingen uit de 91ste psalm, het eerste vers. Hij die op Gods bescherming wacht, wordt door de hoogste koning beveiligd in de duistere nacht, beschaduwd in Gods woning. Het eerste vers van de 91ste psalm. Alles, geliefde gemeente, wat Orpa heeft gehoord uit de mond van Naomi, zal tegen haar getuigen. Alles wat er gebeurde in het leven van Rut, die wel bij Naomi bleef toen het erop aankwam, zal tegen Orpa getuigen. Rut, wel met Naomi meegegaan. En Orpa teruggekeerd naar Moab en haar goden. Als Naomi zegt dat de hand des Heren tegen haar is uitgegaan, dan moeten we dat in absolute zin opvatten ten aanzien van Orpa. Want Orpa is teruggekeerd naar dat heidense land waar de afgoden gediend werden, waar zij misschien een goede toekomst heeft gekregen. We lezen er immers niet van dat ze ooit op haar schreden is teruggekeerd, dat ze ooit onder schuldbelijdenis terugkwam in Bethlehem. De Bijbel zwijgt daarover en daarom moeten en mogen we aannemen dat dat ook niet is gebeurd, dat ze inderdaad tot waarschuwing is geweest. Waarschuwing voor ons. Want het kan zijn dat ook wij aanvankelijk veel beloven, dat het heel veel lijkt. In de Bijbel vinden wij daar meer voorbeelden van. Misschien dat Naomi daar ook over gesproken heeft, was immers ook al gebeurd. De vrouw van Lot, jongens en meisjes, hoe is het daarmee afgelopen? Ook die vrouw van Lot ging mee weg uit Sodom met Lot en hun twee dochters aan de hand van de engelen. Maar ze keek om. Het leek of die vrouw van Lot ook alles had achtergelaten. Maar het was toch geen werkelijkheid. In haar hart zat ze nog vast aan de dingen in Sodom. En zo was het nu ook met Orpa. Haar hart was nooit in werkelijkheid losgekomen van Moab en de afgoden van Moab. Ook in het Nieuwe Testament komen we tegen. Denk aan Demas. Had er ook heel wat voor over gehad om met Paulus mee te gaan op die zendingsreizen, nietwaar? En dan lezen we dat Demas de tegenwoordige wereld heeft lief gekregen. Misschien kennen we wel voorbeelden uit onze omgeving. Veelbelovende jonge mensen, misschien wel onder tranen belijdenis des geloofs gedaan, maar het is zo anders geworden. De kerk en alles wat met de kerk te maken heeft de rug toegekeerd, de wereld ingegaan. Wat een ontstellende werkelijkheid. En dan zal dat toch betekenen, geliefde gemeente, als er geen verandering komt. Dat de hand des Heren ten volle tegen zulke mensen kinderen zal zijn. En wat dat betekent de hand des Heren tegen te hebben, dat zien we niet alleen bij de ondergang van Egypte, de farao en zijn dienaren, zijn soldaten in het water van de Rode Zee. Maar dat zien we bijzonder aan het lijden en sterven van Christus. De hand des Heren tegen hem. Niet omdat hij zelf zonde had gedaan. Niet omdat hij een afgodendienaar was. Niet omdat hij ja had gesproken en nee had gedaan. Maar plaatsvervangend. Voor die ontelbare scharen. Die naar Gods welbehagen wordt toegebracht. Alle landen, volken en talen en naast het Jood en Heiden. Voor ongehoorzamen. Voor afgodendienaren. Wilde en moest hij, als een afgodendienaar, als een overtreder van al de geboden Gods, gerekend worden. De hand Gods ten volle tegen hem. Zijn zweet werd gelijk grote droppelen bloeds die op de aarde afliepen. Spreek daar geen grote liefde uit, geliefde gemeente. We zeiden het ook vanmorgen. Daartoe heeft de Vader zijn enige geboren zoon overgehad. Die weg wilde de Zoon van God gaan. De hand des Heren ten volle tegen hem. De beker van Gods gramschap heeft hij gedronken tot de laatste druppel toe. Hij heeft het uitgeroepen aan het kruis. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Van God verlaten, om de nabijheid van God voor Godverlaters te verwerven. En opdat het ook werkelijkheid wordt in de tijd, die nabijheid van God in het leven te ondervinden. De hand des Heren tegen Christus, opdat de hand des Heren voor zijn volk en kinderen zou zijn. Voor hen die door genade in de weg van het wonder de Heere en zijn volk mogen aankleven. Mijn ziel kleeft u standvastig aan. Het bij de Heere te zoeken, het alleen van hem te verwachten. Wat zou het erg zijn, geliefde gemeente, als een van u, opgevoed bij het woord, grootgebracht bij de inhoud van het woord, onderwijs gekregen van het voorgezet als één van u de wereld in zou gaan. Als je met die gedachten speelt, jongelui, bekeer je daarvan. Want wie het zoekt bij de afgoden van de wereld, wie het buiten God zoekt, zal voor eeuwig omkomen. Ja, maar dominee, ik heb het thuis niet gemakkelijk. En ik denk eigenlijk, als ik zelfstandig ga wonen, dan doe ik wat ik zelf wil. Dan luister ik niet meer naar datgene wat vader en moeder van mij vragen. Dan ga ik niet meer naar de kerk, zit nu al met tegenzin. Bekeer je daarvan, want de uitkomst zal ontzaggelijk zijn. En zie eens op de goedheid van de Heere. Wat geeft hij je nog veel? Een huis om in te wonen. Een kerk om Gods woord te mogen horen, een Bijbel om in te lezen. voedsel voor het lichaam, onderwijs voor het hart. De Heer is onuitsprekelijk goed. En als je nou eens eerlijk nagaat welke gedachten je al gehad hebt, welke voornemens er al gerezen zijn in je hart, bekeer je daarvan. Beleid het aan de Heer. Neem de toevlucht tot Hem. Verwacht het alleen van Hem die wonderen werkt, die genade wil bewijzen, die geen lust heeft in de dood van de goddeloze en zonde, maar daarin dat hij zich bekeren van zijn weg en leven. Het is het liefste werk van de Heer om zondaren te bekeren, om harten en levens te vernieuwen, om dat aankleef als van een Rut te bewerken. En hoe kwam het nou dat Rut Naomi mocht aankleven? Ze was echt niet beter dan Orpa. De Heer heeft wonderen gedaan in haar leven. De Heer heeft haar levend gemaakt. Haar ogen geopend voor het ijdelen van de afgoden. Het zondigen van het dienen van die afgoden. De Heer heeft haar laten zien waar het op uit zou lopen als ze naar Moab terug zou gaan. Net als Orpa. En daarom, ze is gebleven. De Heer is begonnen in haar leven. Heeft haar vastgehouden. Juist in de beproeving blijkt de echtheid van het geloof. Zij mocht Naomi aankleven. En dat aankleven komt uit in die heerlijke belijdenis. Uw volk is mijn volk en uw God mijn God. Rut en Orpa, ze leken heel veel op elkaar. Hetzelfde onderwijs, zei ik al. Een poosje meegegaan met Naomi. Allebei hebben ze geweend. En allebei hebben ze het uitgebullen, zeker met u wederkeren. Maar toen de beproeving doorging, werd het anders. Toen is Rut toch teruggekeerd naar Moab en haar afgoden, Orpa. En daaruit blijkt dat Orpa niet de Heere aankleefde. Dat Moab en de afgoden hoger stonden dan de enige waarachtige God. Ze verkoos toch het Moabitische volk boven het volk van Naomi. Oh, wat zou dat erg zijn, geliefde gemeente. Het zou zelfs kunnen zijn dat dat bij ons wordt gevonden terwijl we in de kerk blijven. Terwijl we keurig naar de kerk blijven gaan. Dat we ons toch meer verbonden weten aan deze wereld dan aan de Heere en zijn dienst. Het zou zelfs kunnen duren tot aan het einde van ons leven. Keurig naar de kerk. En toch gericht op de dingen van dit leven. Bekeert u daarvan. De Heere werkt wonder op het gebed. Waar dat aankleven van deze wereld en de afgoden van deze wereld wordt gevonden. Is het maar één wenk van Gods alvermogen. En die band wordt doorgesneden. Dan wordt de brug naar de wereld opgehaald. Dan kun je niet meer leven zoals je altijd gedaan hebt. Dan ga je ook nog naar de kerk, maar dan anders. Dan komt er een honger naar het woord, zoals we al zeiden. Een honger naar het onderwijs dat de Heer geeft ook. Door middel van een vader of een moeder, een grootvader of een grootmoeder. Die de Heer mag vrezen. En zo komt er dat aankleven van Gods volk. Het aankleven van hen die de Heer echt mogen dienen en vrezen. Afstand nemen van Moab en het volk van Moab. En verbonden worden door genade aan het volk des Heeren en de God van dat volk. Om die God te mogen dienen, om het bij hem te mogen zoeken. En dan is er werkelijk toekomst, want dan zal het ondervonden worden dat de hand des Heeren niet tegen, maar voor zijn volk is. Ja, dat de Heere zelfs in de kastijding voor zijn volk is. Want wat bedoelde de Heere met de kastijding voor Naomi? Hij bedoelde alleen maar dat Naomi terug zou gaan naar Bethlehem. En ondanks al de zonden die er geweest zijn, het weg willen lopen onder het oordeel vandaan van Elimelech en zijn gezin, volvoert de Heere zijn raad. Hij staat boven alle dingen. Want wie zou het hebben kunnen denken dat juist uit deze Moabitische Rut uiteindelijk de Heere Jezus geboren zou worden. Die grote verlosser, van wie Boas in zijn losserschap een voorbeeld en voorafschaduwing is geweest. Die verlosser die de zaligheid zou verwerven voor zijn ganse kerk. De Heere gaat door met de volvoering van zijn raad. Hij werkt erop aan dat daar in Bethlehem de zaligmaker wordt geboren. En dat aan het kruis de kop van de slang wordt vermorzeld. Opdat hij betaald zou worden voor al de zonden en ongerechtigheden. Opdat de vijanden overwonnen zouden worden. En wat een heerlijk vooruitzicht mag er dan zijn. Al kan de kastijdende hand des Heren ervaren worden in het leven. Dat uiteindelijk en ten diepste toch de hand des Heren met klein en groot in de genade is. Dan wordt die naam waar, Emmanuel, die naam die de zaligmaker draagt, God met ons. En dat wordt nou een al groter wonder. Hoe langer Gods kinderen op de weg mogen zijn naar het hemels Kanaan, hoe groter wonder dat de hand des Heren toch niet tegen hen is. Want dat hebben ze steeds opnieuw verdiend, we hoorden dat vanmorgen. Maar dat er bij de Heren nu veel vergeving, veel ontferming en veel verlossing is, omdat de zaligmaker de enige en de volkomen verlosser die volkomen voldaan heeft. En dan is de hand des Heren ten goede jegens zijn volk. In het onderwijs dat die hoogste profeet en leraar geeft aan zijn kerk. Hij wijst hen de weg, hij leert hen de weg die zij te gaan hebben onder alle omstandigheden. Hij beschermt hen ook. Wie op Gods bescherming wacht, wie daarvan verwacht, zal nooit beschaamd uitkomen. Ja, die zaligmaker bidt, Vader, ik wil dat waar ik ben, ook die bij mij zijn, die gij mij gegeven hebt. En daarom zullen ze daar ook alle komen in dat vaderhuis met zijn vele woningen om God eeuwig te eren. Amen. Eindigen we met dankzegging. Heere, het past ons uw naam ootmoedig en dankend te erkennen. Tot tweemaal toe mochten we samen zijn in uw huis. Wees door uw Heilige Geest de naprediker van uw woord in ons hart. Wil het toch voor bewaren dat we net zouden handelen als Orpa. Geef door genade dat jong en oud die keuze van Rut mogen kennen. Dat leven van Rut mogen kennen, om het alleen van u te verwachten. Daar zal toch niemand, die dat mag kennen, beschaamd mee uitkomen. Vergeef het zondige wat ons heeft aangekleefd. Gedenk in de week die weer is aangebroken. Ook als de kinderen, als de jeugd vrij heeft, dat is ook een gelegenheid om weer bezig te zijn met de dingen van uw woord, de dingen van de eeuwigheid. Bind het maar op hun harten. Gedenk aan uw schepper in de dagen uw jongelingschap. En u geeft het nog een rijke belofte in uw woord. Die mij vroeg zoeken, zullen mij vinden. Gedenk in maatschappelijke werk, de taak van de opvoeding. Gedenk ook het ambtelijke werk, wil bewaren voor gevaren die altijd en overal omringen. Wil bovenal bewaren voor een onverzoend sterven. En u kent u alle omstandigheden, ook van deze gemeente. Ontfermt u zich over deze gemeente, over haar kerkenraad. Over haar herder en leraar en zijn gezin, die hier mag arbeiden. Zegen deze gemeente. Breid uw koninkrijk uit, onder jong en oud. Wilt u schenken wat niet gemist kan worden, en wegnemen wat weggedaan moet worden. Ook dat is niet verdiend, maar wil doen. Om uw zelfs wil, om Christus wil alleen. Amen. Zingen wij ten slotte het zesde vers van Psalm 84. Want God de Heere zo goed zo mild, is te allen tijden zon en schild. Hij zal genade en ere geven. Het zesde vers van Psalm 84. Ontvangt u de zegen des Heren die we in zijn naam op u mogen leggen. De Heren zegene u en behoede u. De Heren doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heren verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen. Zegen.